Welkom bij de podcast van Overgewicht TV, online platform over gewicht en obesitas. Vandaag zijn we op het Nationaal Obesitas Congres en ik mag praten met ervaringsdeskundigen en deskundigen over overgewicht en obesitas. Fijn dat je luistert. En Irmgard, jij bent de eerste gast vandaag. Fijn dat je er bent.
Ja, goedemorgen.
Jouw boek Dikke Huid is net uit. Een boek met een bijzondere hoofdstukindeling. Namelijk, er staan cijfers als plus 45, min 45, min 2, plus 13, plus 7 enzovoort en zo verder. Irmgard Tummers is namelijk auteur van het autobiografische boek over het wel en wee van een heel dikke vrouw, zoals je zelf schrijft. Ik heb natuurlijk het boek doorgelezen en het valt me op dat je heel open bent in het boek. Waarom wilde jij al deze informatie over jezelf de wereld in?
Was het te veel? Was het te veel openheid?
Nee, dat niet. Maar ik vond het wel bijzonder hoe open je bent.
Ja, wat deed dat met jou, dat het zo open was?
Ik vond het confronterend. Ik merkte dat de auteur ook wel misschien wat frustratie ook wilde uiten. Ik vond het ook, ik had ook medelijden af en toe. Of medelijden is een verkeerd woord, maar wel dat ik dacht, wat pijnlijk eigenlijk.
Ja. Ja,
ik denk dat ik dat ook onder andere heb willen bereiken door open te zijn, authentiek te blijven in je verhaal, hoop je ook dat de ander zich kan inleven. En dat was wel een van de belangrijkste doelen, dat ik de dunne lezer mee zou krijgen in mijn leefwereld. En daartoe vond ik dat je niet, dan kun je je boek letterlijk niet gesloten houden. Ja, want een mens is ingewikkeld, complex bij allemaal. We hebben allemaal onze rugzakjes, ervaringen en opvoedingen. En wij hebben allemaal een plekje in onze samenleving en daar moeten we het mee doen.
Ja.
Dus niks is eendimensionaal. En het is open omdat ik schreef al. En toen begon voor mij een paar jaar geleden dat grootste hoofdstuk in mijn leven, het afvallen, nadat ik een hele leven dik was geweest.
Want je zegt ook in je boek, ik ben dik geboren.
Ik ben dik geboren. Toen ben ik gaan schrijven, toen ik 47 was, dus 4 jaar geleden. In eerste instantie vanuit een afvaldagboek, een eetdagboek, een dankbaarheidsdingen probeer je en dat soort flauw.
Maar meer voor jezelf?
Meer voor mezelf, maar omdat ik toch al schreef, merkte ik gaandeweg dat daar verhalen uit voortkwamen. En heel snel merkte ik, vanwege verdriet, boosheid, al je ervaringen die je een hele leven lang hebt opgespaard, waarvan het taboe was om het er met mensen over te hebben, voor je gevoel, dat ik wilde getuigen. Bijna een soort manifest, een aanklacht. Nou, dat soort woorden vallen ook wel eens als mensen mijn boek hebben gelezen. Over wat het betekent om dik te zijn, heel dik te zijn, in dit tijdsgevricht.
Ja.
Wat het betekent om te moeten afvallen in mijn geval. En wat het betekent om überhaupt je gewicht dan te behouden. Dat is best complex op micro, meso, macro niveau. En op al die drie lagen heb ik iets willen vertellen.
Ja. Ja, want jij bent inderdaad, je schrijft ook in je boek dat je zowel bent aangekomen als afgevallen en alles daartussenin. Je hebt ook ongeveer alles geprobeerd en dat zullen vele ervaringsdeskundigen met je herkennen, denk ik, in hun zoektocht naar het dunner worden. Ik val me trouwens wel op dat jij zegt dik, want dat klinkt heel naar eigenlijk.
Uh-huh.
Waarom gebruik je die term?
Nou, dat is jouw interpretatie van het woord dik. En dat is niet erg. Ik heb geleerd door het schrijven van dit boek hoe wij met taal omgaan. En dat is natuurlijk best ingewikkeld. Dik had voor mij ook altijd een negatieve associatie. Hè? En de connotatie, omdat ik werd uitgescholden met dikke tummers, hey dik wijf, nou ja, dat soort dingen.
Nou, er staan ook echt dingen in het boek over hè, vieze, dikke, nou,
ja, maar dat,
wat jou toe werd geroepen.
Ja, maar weet je, als het niet werd toegeroepen, werd het wel gedacht. En dat weet ik, omdat soms sta je achter iemand en dan werd het toch uitgesproken dat mensen niet wisten dat je achter ze stond.
Oh, ja.
Dus je hoort heus wel wat de onderbuikgevoelens zijn. Maar uiteindelijk gaat het over, goh, als je mensen beschrijft, gaat het over, goh, dat is een lange meneer of een korte mevrouw of een kleine of een grote. Die heeft een langere neus, een kortere kaak. Dus zo ben ik ook gaan nadenken over, wat betekent het woord dun? Is dun dan ook een scheldwoord? Hé, wat vreemd dat dat geen scheldwoord is.
Ja. Mm-hmm.
Waarom is dit dan? Zou dat een scheldwoord? Nee, en ik ben daar veel objectiever en neutraler naar gaan kijken. Nogmaals, wel vanuit een negatieve ervaring. Maar het alternatief is, de andere woorden die we kennen is obesitas.
Mm-hmm. Of zwaar, zwaarder lijf.
Obesitas gaat over gezondheidszorg direct. En ik voelde mij 47 jaar lang geen patiënt, want ik had geen klachten.
Oh ja.
Ik was niet ziek, ik was zelfs heel gezond. Dus ik heb heel vaak de dokter ook kunnen vermijden, omdat ik niks met mij aan de hand was.
Nee.
En ik wilde ook niet in de obese hoek gedrukt worden. Nou, en dan krijg je natuurlijk ook die andere woorden als curvy, volslank, mollig, stevig. Nou ja, iedereen kent ze wel. Ja. Het belangrijkste is, weet je, is dit. Het maakt mij inmiddels niet meer uit hoe mensen mij noemen.
Mm-hmm.
Of hebben genoemd. We moeten gewoon vooral beseffen dat we ons moeten leren uitspreken over hoe mag ik je noemen, vind je het erg als ik je dik noem? Of wat vind je zelf de naam die het beste jou omschrijft? Dus laat het gewoon aan de persoon zelf, hoe die vindt dat hij eruit ziet.
En toets het misschien. Vraag van, vind je het goed als ik dit zeg? Of?
Ja, nou ja, nog opener zou ik zeggen. Van, hoe zou je jezelf je uiterlijk willen omschrijven? En hoe ga je zelf om met allerlei woorden die gaan over dik, curvy, mollig, obese? Ik weet dat sommige mensen liever het woord obese gebruiken. Nou, ik liever niet, omdat ik vind dat ik meer ben dan alleen maar een patiënt. En obese gaat echt over de ziekte.
Ja.
Obesitas, die er ook is. Hè?
De medische ja. Ziekte, ja, precies.
Maar dat is ook pas relevant wanneer je echt klachten gaat ontwikkelen en klachten gaat krijgen.
Kun je wat vertellen over hoe het bij jou is gekomen? Je schrijft inderdaad, ik was al een baby van 10 pond, hè, ja. 5 kilo.
Ja.
Dat is niet heel klein.
Nee.
Ik was zelf ook bijna 10 pond. Dus
ja, over... ja, maar jij bent lang weer. Hè?
Oh ja, dat is oneerlijk eigenlijk. Ja, ja. Ik weet niet of dat toen ook al was, maar... Ja. Hoe is dat gegaan bij jou, de toename in je gewicht?
Ja, nou, ik was al dik geboren en ik werd alleen maar dikker, want ik kom uit een dik gezin. Ik ben de jongste, maar iedereen boven mij was dik. Mijn broers, zussen, mijn vader, mijn moeder, iedereen was dik en groot. Ik ben denk ik als kleinkind steviger geweest, maar niet heel dik. Zo van morbide obese zeker niet. En als je vraagt hoe ben je nog weer dikker geworden? Goh. Puberteit. Het is een lang verhaal hoor. Ik probeer het kort samen te vatten.
Het is ook een heel dik boek. Dus dat moet je ook even gaan lezen natuurlijk. Ja.
Nou, wat ik belangrijk vind om te vertellen is dit. Dikker worden is iets anders dan dik zijn. Dat betekent dat heel veel mensen niet weten of niet goed doorleefd hebben. Dat als je dikker wordt, gebeurt er iets. Hè? Dat kan soms te maken hebben met sedentair leven. Hè? Dus een niet bewegend leven leiden. Dat kan soms voor andere mensen weer te maken hebben met troost eten of met te veel eten. Maar dik zijn, dat houdt in dat je... En dik blijven houdt heel vaak in dat je gewoon eet wat je nodig hebt. Hè? De diesel
moet draaien.
En dat is wel vaak een groot misverstand dat heel veel mensen denken bij hele dikke mensen, ja, die eten te veel. Nee, hele dikke mensen die stabiel zijn,
ja,
maar heel lang heel dik zijn, eten precies wat ze nodig hebben. Punt. Terug naar je vraag, hoe komt het dat ik periodes had van dikker worden? Periodes van eenzaamheid, periodes soms van depressie. Waar had dat mee te maken? Soms omdat je geen vriendje kan krijgen, soms omdat je je baan niet leuk vindt. Uiteindelijk had het voor mij te maken met de ontdekkingstocht naar jezelf.
Ja.
Want toen ik 47 was en echt mijn dagboek ging houden, ging ik terugblikken op mijn leven. Wanneer ben ik nou echt dikker geworden? Hè? Dan praat ik echt over direct 10 of 20 kilo dikker geworden. Toen pas kon ik analyseren bij mezelf. Ja, maar dat kwam omdat ik eigenlijk in die fase ongelukkig was.
Ja.
Niet tevreden was met leven. Wat gebeurde dan in mijn hersenen? Ik had geen hongerstop.
Mm-hmm.
Dus ik at niet chips, snoeps en dat soort cliché dingen die veel mensen ook denken.
En kon je ook losgaan op de boterhammen, bij wijze van spreken?
Ja, omdat mijn hoofd zei niet het is genoeg. En nu weet ik door heel veel zelfanalyse en mindfulness en heel veel zelfwerk, dat mijn hersenen waarschijnlijk biologisch al, genetisch al, niet een stofje vanzelf aanmaken. En of dat ik ook heel stressgevoelig ben.
Ja.
Dus ik weet nu waar ik op moet letten. Want stress maakt dat mijn hongerknop niet uitgaat.
Dus eigenlijk moet jij rationeel zeggen stop met eten. Want ik ben dit aan het doen omdat ik emotioneel het niet helemaal lekker met me gaat op dit moment.
Ja, maar daar doe ik niks op uit, want mijn lijf schreeuwt, ik heb honger.
Ah.
Ja. En wat heel belangrijk is om dat te voorkomen, want daar, tot op de dag van vandaag kan dat niet, lukt dat niet. En ik weet ook dat in periodes, inmiddels weet ik ook door heel veel zelfmonitoren, en dat is vrij obsessief, kan ik je zeggen. Maar daardoor kan ik mijn dingen ook onderbouwen die ik vertel. Inmiddels weet ik dat het ook losstaat van emoties. Dus ook zelfs het cliché waar ik zelf ook in heb geloofd van het is altijd emotioneel
eten.
Stroos,
ja.
Zelfs dat klopt niet. Want nu ben ik 45 kilo afgevallen, maar ik ben nu weer 5 kilo bijgekomen. Het gaat heel erg goed met me.
Ja.
Ik ben gelukkiger dan ooit tevoren in mijn leven. Maar het is heel bizar. Iedere avond worstelt mijn hoofd met ik moet meer eten.
Ja.
En ik weet nu ook door kennis, onder andere van mensen als Lisbeth van Rossum en Gijs Goossens, dat het gewicht behouden, dat is het allerzwaarste.
Ja.
Omdat je oude, voormalige, dikke lijf wil eigenlijk weer terug naar zijn oude stand. En dan allerlei moeilijke metabole processen,
ja,
die hou ik even voor me. Maar,
ja.
En dat is nu echt wat ik echt ervaar en de grootste moeite mee heb.
Jij zegt, ik vond het wel triggerend, ik ben daar obsessief mee bezig met dat monitoren.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
In 4 jaar tijd ben ik 45 kilo afgevallen. Dat betekent gemiddeld 10 kilo per jaar.
Dat
betekent,
veel.
Ja, maar hoor even wat ik zeg. 10 kilo per jaar, dat is dus 800 gram gemiddeld per maand. En pas op, dat ging dus inderdaad met 2 kilo eraf, 3 kilo erbij, 5 kilo eraf. Hè. Dus, en niet per maand, maar zo grofweg.
Zoals je hoofdstuk in Nederland.
Maar wat ik wil zeggen, 800 gram gemiddeld per maand is dus bijna niet meer te monitoren. Als je niet alles
vastlegt. Dus je stond de hele dag op de weegschaal of zo?
Nee, dat is slecht. Hè? Nee,
ja.
dat moet je niet doen. Nee. Ik draag de hele dag een smartwatch horloge.
Oh, ja.
Ik hou de hele dag een eetdagboek bij, maar dat doe ik al 15 jaar. Eerst van het voedingscentrum en nu van een ander merk, zal ik maar zeggen. Om te kijken of ik in ieder geval gezond eet en alle stofjes
binnenkrijg.
Ja. Moet hebben. En 800 gram per maand verliezen betekent voor mij 100 calorieën ongeveer, hè? Minder per dag eten.
Klinkt echt heel makkie. Denk je, nou ja.
Ja, nou, en 100 calorieën is letterlijk een kopje
boterham of zo?
Ja, zoiets.
Of 2 glazen melk, denk ik.
Wat is het? Een 100 gram cottage cheese, weet ik toevallig nu in mijn hoofd.
Ja.
Nou, dat is dus wat je minder moet eten per dag. Dat is bijna niet te doen voor een normaal mens, om dat dus zonder registratie te doen.
Bij te houden, nou.
Waarom wil ik en waarom probeer ik nog steeds 100 calorieën minder per dag te eten? Want dat is echt de modus die je moet hebben om niet in een hongeraanval te komen. Dus het heel langzaam afvallen heeft voor mij heel goed gewerkt, zodat ik geen honger zou krijgen. En dat je dit dus ook een heel leven lang kan volhouden.
Oeh, dat is, daar zeg je me wat. Een heel leven lang moet je dit gaan volhouden.
Ja.
Zie je daar niet tegenop?
Daar zag ik tegenop, want het is niet voor niets het grootste hoofdstuk uit mijn leven. Dus ik voorvoelde al, als ik ooit echt alles moet gaan doen om af te vallen. En ik had al in mijn 47 jaar van alles gedaan en geprobeerd en ook afgevallen.
Paleo dieet had je gedaan.
Nou, dat ben ik pas daarna gaan doen hoor, maar daarvoor ben ik... Maar ik wist het grootste hoofdstuk, benoem ik niet zo, niet voor niets zo. Omdat je weet, het is voor je leven lang, want je oude dikke lichaam wil telkens terug naar de oude stand. Dus het is topsport. Mensen hebben niet door.
Maar hoe heb jij jezelf ervoor gekregen? Want dat lijkt me ontzettend moeilijk dat je weet, ik begin hieraan. Mm-hmm. En dit moet ik dus gaan volhouden. Nou, ik weet niet of ik dat zou kunnen, eerlijk gezegd.
Nou, dat is een erkenning waarvan ik blij ben dat je dat zegt. Want het is ook bijna onmenselijk.
Ja.
Wat mij, hoe ben je gemotiveerd? Ik
Ik haat dat woord bijvoorbeeld wel.
Ja, motiveren.
Motivatie.
Ja. Echt, hou alsjeblieft met z'n allen erop over, daarover.
Ja, want iedereen dan snap is gemotiveerd volgens mij eigenlijk.
Nou, en dan snap je ook niet het fysieke proces van afvallen. Dat heeft niks met wilskracht te maken. En dat frustreert mij, want altijd gaan natuurlijk vragen over je motivatie. En allerlei leefstijlgoeroes die praten erover. En ik weet inmiddels, het heeft geen reet. Geen dikke reet met motivatie te maken. Voor mij had het te maken met dagelijkse pijn. Dus ja. Ik had uiteindelijk, dat wist ik ook wel, dik zijn is heel dik zijn. Zeker ongezond op de lange termijn. Dus het was zeker wachten van, ja, wanneer gaat het voor mij gebeuren?
Want jij was ook morbide obese, ja. Om toch maar even medische term te...
Zeker, ja, absoluut. Hè. Dus echt in de 45-plus categorie. Nu ben ik even jouw vraag kwijt.
Ja, dat over dat je dat vol moet houden en nooit motiveren. Dat je dat woord echt een verschrikking vindt.
Ja.
Omdat het over dagelijkse pijn gaat.
Ja, en dat als je het hebt over wat heeft jou gemotiveerd? Nou, gewoon dagelijkse pijn. Waarvan je weet, als ik mijn gewicht naar beneden krijg, gaan mijn gewrichten daar ook gewoon minder last van hebben.
Okay.
Dus de dagelijkse pijn die je voelt, in mijn geval mijn knie. Nou, ik merkte gelukkig ook bij de eerste 5 kilo van... hé, het lijkt alsof dat al lucht geeft.
Ja. Is dat dan eigenlijk...
En dat is voor mij de motivator geweest.
En is dat, ja precies, dat is dus de vraag. Is dat altijd nodig? Want ik hoor het wel regelmatig dat mensen die echt wel veel te zwaar zijn... er iets aan kunnen gaan doen op het moment dat ze er heel veel hinder van gaan ondervangen. Anders dan alle hinder die jij al beschrijft in je boek.
Ja.
Met die nare opmerkingen, solliciteiten, nou, noem het allemaal maar op.
Ja. Ja, je moet er ook klaar voor zijn in je hoofd. Hè? Dus dit is ook voor mij goed om te horen. Dat je zegt, heel veel mensen beginnen pas als het echt...
idee, hè? Dat weet ik niet.
Nou, ik herken het wel van anderen. Kostenbaat. En ik heb gewoon ook dikke vrienden en dikke familie nog steeds. Dus het geeft vooral aan hoe moeilijk het is om het zomaar even uit jezelf te doen.
Ja.
Mensen hebben niet door wat voor een marathon je aan het lopen bent. Mijn echtgenoot die staat bovenaan in het dankwoord. Omdat hij als
Ton,
enige...
Hè?
Ton is dat. Mm-hmm. Ja, ook hier aanwezig vandaag. Hij is als enige dagelijks getuige van wat het betekent om dik te zijn, om af te vallen en om op gewicht te blijven.
Ja.
Hij ziet mijn dagelijkse strijd daarmee.
Ja. Ja.
En dat is, dus dat geeft ook aan hoe eenzaam je bent in je verhaal, omdat niet iedereen in je intieme dagelijks leven zomaar aanwezig is. Hè, mensen hebben toch natuurlijk stappen in en uit.
Motiveert hij jou ook, hè, om even dat vreselijke woord te gebruiken?
Hij steunt mij, erkent de zwaarte. Hij bewondert mij ook over wat jij eet en wat je doet. En, ja. Dus dat hoor ik ook regelmatig van hem terug. We hebben het nooit over dat hij me dingen moet afleren of van zou je dat nog wel doen. Nee, weet je, hij weet inmiddels van als jij een ijsje wil, dan weet ik heel goed dat je
dit afgewogen
afgewogen hebt en dat soort zaken.
Ja.
En wat mooi is, hij ziet nu als geen ander de wereld om hem heen. Hij heeft zelf, hij is slank voor de buitenwereld, maar hij heeft zelf ook heel veel moeite om de prikkels te weerstaan in onze hele maatschappij.
Ja.
Televisiereclames, internetreclames, vloggers met 600.000.
Dus hij is zich daar eigenlijk nu veel bewuster van, nu hij van dichtbij jou strijdt.
Hij heeft er ook last van.
Ja, ja precies.
De supermarkten, tankstations, de NS. Het is ongelooflijk hoeveel voedingsprikkels we krijgen per dag.
Hij heeft jou eigenlijk ook nog beter leren kennen, zou je kunnen zeggen.
Ja, is absoluut. Ja. In die zin. Ja, absoluut.
Ja, Irmgard, ik heb nog een laatste vraag aan jou. En ik weet nu al dat je die moeilijk gaat vinden. Namelijk, heb jij een advies aan mensen die nu met hun obesitas of overgewicht graag iets zouden willen doen? Of die dat hebben en misschien eigenlijk nog helemaal niet zo gemotiveerd zijn? Kun jij een tip geven?
Mijn eerste reactie is nee. Niente, nada, niks. Echt waar, het is zo'n persoonlijk ingewikkeld verhaal. En het is ook een maatschappelijk verhaal. Dus ik wil heel graag dat we weggaan van het psychologiseren, van het probleem leggen bij de dikke mens. Ik wil dat we veel meer toegaan naar het socialiseren en het politiseren van het hele onderwerp.
Kun je dat uitleggen?
Daar bedoel ik mee dat we veel meer moeten kijken wat doen we als samenleving met elkaar in het veroordelen en het stille uitsluiten van dikke mensen. Waardoor er extra eenzaamheid en extra stress ontstaat. Waardoor je alle risico's op overeten weer gaat doen ontstaan. De toegang tot de zorg wordt heel vaak niet vergoed. Dat kun je ook allemaal lezen.
Dat staat ook in jouw
het heeft mijn handen vol.
Je hebt een sommetje gemaakt, letterlijk, in je boek over wat het je heeft gekost om te proberen af te vallen.
Ja. Dus dat is niet mals. Het gaat ook over op Europees niveau ander beleid maken over voeding en over bewegen. Het sedentaire leven. Klein voorbeeld. Ik ben docent en iedereen wil zich voor online cursussen inschrijven. Hè, zodat we via Zoom of Teams, noem het maar op, les kunnen krijgen. We zijn dus weer nog sedentairder aan het leven.
Nog meer aan het zitten.
Ik heb maandag, en dat is wel heel leuk, bijvoorbeeld een gesprek met hogeschool en het lectoraat. Een wandeling. We hebben een wandelvergadering.
Ja.
Nou, en dat soort dingen, daar moeten we veel meer naartoe, denk ik. En minder comfort en meer naar buiten, meer frisse lucht en meer bewegen.
Een grotere aanpak dan alleen maar kijken naar het individu.
Absoluut. Ja. Nee, dat is nu nodig. Op meso- en macroniveau moeten we echt doorpakken met een aantal zaken. Voedingsindustrie, farmaceutische industrie, meer onderzoek. Alle opleidingen moeten meer gaan doen.
Ja.
Van diëtist tot arts. Veel meer gaan doen over leefstijl. En we moeten ook af, vind ik, van dat leefstijl voortdurend lijkt gekoppeld te worden aan obesitas. Omdat ik weet, ik heb 3 jaar geneeskunde gedaan, dat heel veel dunne mensen allerlei klachten hebben. Maar die worden niet direct bevraagd op hun leefstijl. Terwijl daar ook heel vaak stress of slecht eten. Maar die worden daar niet dik van.
Nee, dus dat kun je niet zien. Dus wordt hen de vraag
gesteld. We moeten af. Ja. Ik vind leefstijl super goede ontwikkeling. Echt waar. Ik denk, daar geloof ik heel erg in. Dat daar veel kracht nog in zit. Maar we moeten af van het diagnosticeren op basis van uiterlijk.
Ja. Geen tip dus voor degene die daar nu mee worstelt of daar iets mee wil doen. Maar wel een boek vol met ontboezemingen en ook, denk ik, een grote reden om hier met elkaar eens, met z'n allen op allerlei niveaus die jij beschrijft, naar te kijken.
Dat zou ik heel fijn vinden als we dat met elkaar kunnen oppakken. En laat dit een vliegwiel zijn, dat boek van mij.
Mooi.
Dikke huid te koop bij allerlei winkels voor 20,95.
Kijk, nou, die heb je er ook maar mooi even ingegooid. Irmgard Timmers, ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze opname. En ik hoop dat je boek goed gelezen en verkocht wordt.
Dankjewel.